Business Radio.
Update met Ron Lemmens.
Welkom bij deze New Business Radio Update. Vandaag is Civix het bedrijf waarmee ik ga praten. En we gaan eigenlijk de vraag hier neerstellen. Waarom softwarebouwen opnieuw is uitgevonden door onder andere de hulp van Agentic AI. In de studio is Marilou van Doorn, zij is CEO bij Civix. En Marijn van der Poel, Chief Proposition and Technology Officer bij Civix.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op New Business Radio.
Marilou en Marijn, van harte welkom.
Dankjewel. Dankjewel.
We gaan het hebben over waarom software bouwen opnieuw is uitgevonden. En dan stel ik natuurlijk meteen een vraag aan jullie, voordat ik ga vragen wie jullie als bedrijf zijn, als Civix. Is het al klaar dan, dat het opnieuw opbouwen van die software?
Het is klaar. Klaar om in te zetten. Maar zijn we bij het eindstation van wat dit allemaal gaat kunnen? Zeker niet. We zijn aan het begin en we zeggen tegen elkaar regelmatig, what a time to be alive. Want we leven momenteel de verandering waar je eigenlijk vroeger alleen maar van kon dromen.
Ja, en dan heb je met name over alle invloeden rondom AI.
Klopt.
Nou komt hij weer. En dan even een stap verder in space zou je bijna kunnen zeggen. Straks heb je quantum computing wat er aankomt.
Zeker.
Daar is nog bijna niemand mee bezig, maar dat is de volgende disruptie.
Ja.
Hoe zeggen jullie van, ja, op het moment dat je software nu opnieuw opbouwt, opnieuw op een nieuwe manier gaat bouwen, hoe zorgen jullie daar al dat er rekening mee gehouden wordt? Want dat is andere rekenkracht, andere rekenmethode. Dus dat is wel heel wat anders.
Dat klopt. Dat is ook wel iets wat moeilijk nu op voor te borduren is. Dus je ziet eigenlijk dat het enige wat je kan doen is ontzettend tech agile zijn. En dat betekent dat je permanent meegaat met de allerlaatste ontwikkelingen en de laatste technieken. En zorgt dat je die heel snel kan toepassen. En dat ook vooral eigenlijk, ja, we zeggen wel eens het vliegtuig bouwen terwijl je aan het vliegen bent. Dat is het enige wat je momenteel met AI kan doen.
Ja. Dus dat agile, wat eigenlijk al jaren in de IT-wereld bestaat, is zo gek nog niet. Marijn, jij bent Chief Proposition and Technology Officer. Wat houdt dat precies in?
Ja, dat is een hele mond vol. Nou, dat betekent twee dingen. Ik ben commercieel verantwoordelijk bij Civix. En behalve dat gedeelte ben ik ook verantwoordelijk voor onze propositie. Dus wat is nou hetgene wat we naar de markt toe brengen?
Wat brengen jullie naar de markt?
Als je het plat slaat, zijn dat technologisch gezien drie oplossingen. Dus dat zijn AI, apps en integraties. Maar wij proberen voornamelijk een partner te zijn die de core bedrijfsproblemen oplost. Dus wij zitten met name in manufacturing, zorg, services. Dus we komen bij een bedrijf binnen die echt in de core van hun bedrijf vastzitten. Daar niet meer uitkomen vanwege verouderde systemen over het algemeen. En dat is waar wij binnenkomen. En dan pakken we die drie technologieën om dat beter te pakken en ze weer naar een volgend station te brengen en koploper van de sector te maken.
Ik heb wel eens een metafoor gehoord en die zullen jullie wellicht ook wel kennen. Van de software die ergens intern is ontwikkeld, dat is een soort van caravan. En naarmate de tijd vordert, is er een flat gebouw bovenop gezet.
Mm-hmm.
Een kleine link, misschien richting overheden als metafoor. Is dat voor jullie herkenbaar en iets wat je ook nog steeds aantreft?
Nou, wij zijn niet heel actief binnen het overheidsdomein. Maar wat wij wel zien is, ik heb bij organisaties gezeten waarin iemand bijvoorbeeld een Excel ontwikkelde en daar een slimme macro op bouwde. En dat werd dan uiteindelijk gepromoveerd tot een soort van enterprise software. Dat werd ook wel de oei genoemd, een ongewenst eigen initiatief. Ja, dat is vrij problematisch. Want wat je ziet, zo iemand treedt uit dienst, dat is niet meer onderhoudbaar. Ja, dat komen we dagelijks tegen. Wij komen bij bedrijven binnen waar je nog zulke stapels papieren hebt liggen. Ja, dan kan je over AI praten, maar je moet eerst dat er eerst eens zien weg te werken.
Marilou, wat is jullie klantenportfolio? Hoe zou je dat kunnen omschrijven?
We zijn vooral heel sterk in de mid-market. Dus je ziet vooral bedrijven die, eigenlijk wat we al zeiden, ze hebben een legacy opgebouwd. Zowel aan de positieve kant als een stukje aan de negatieve kant. Dus ze hebben een legacy opgebouwd in hun reputatie en wat ze in de markt al bereikt hebben.
Ja.
Dus ze zijn vaak echt wel bewezen organisaties. Maar door de technieken en door alles wat er eigenlijk aan versnelling is geweest, zie je dat ze teruggehouden worden door technical debt. En dat zijn de bedrijven die op dat moment klaar zijn van, ik wil een nieuwe richting op. Ik wil eigenlijk mee met bijvoorbeeld AI. Ik wil koploper worden. Maar ik zit nu gewoon vast. Ik zit eigenlijk met mijn handen achter mijn rug, terwijl ik iedereen voorbij zie rennen. Dat zijn de soort bedrijven waar wij vooral echt heel veel impact kunnen maken.
Ja, dus eigen bedrijven die bijvoorbeeld de datahuishouding nog niet op orde hebben.
Bijvoorbeeld datahuishouding. Het kunnen verouderde platformen zijn. Een AS400. Het zijn vaak systemen waar inderdaad engineers met pensioen dreigen te gaan. Het zijn soms ook platformen waar anderen al hun handen aan gebrand hebben en het niet succesvol konden uitfaceren. Waar wij uiteindelijk met de juiste toolkit dat verschil wel konden maken.
En dan, als je het hebt over die toolkit, dat kom je wellicht ook wel heel snel nu op waarom dat software bouwen anders eraan toe gaat. Hoe is die toolkit ingericht bij jullie?
Nou, wat je ziet is dat wij voornamelijk low-code platformen gebruiken en gebruikte voor het bouwen van agents, voor apps, et cetera. En dan waren we daadwerkelijk in eerste instantie, als je echt jaren terug gaat, de code zelf aan het tikken. Nou, met low-code was dat meer bouwblokjes schuiven, om het even heel plat te zeggen. En tegenwoordig worden de apps en de agents voor je neus gegenereerd. Dus ben je veel meer aan het prompten, ga je koffietje halen, kom je terug. En dan heb je, zoals jij net al aangaf, hè, je hebt zelfs je eerste website gebouwd. En ja, dat zien wij nu ook gebeuren, maar dan met een enorme versnelling. Ja. Maar wel met dat verschil dat je, als je het in je bedrijf los wilt laten gaan, als er honderden mensen gebruik van gaan maken, dat het veilig is, dat het schaalbaar is, dat het herhaalbaar is, dat soort zaken.
En dat is natuurlijk wel het verschil. Hè? Je kan als individu kan je leuk met cloud en met allerlei andere AI-oplossingen kan je gaan experimenteren. Ik noem het een beetje bouwen met Lego eigenlijk. Klopt. Het is heel leuk, toch?
Het is ontzettend leuk, ja. Maar daarmee ook wel, je kunt echt alles bouwen. En je kunt je ook afvragen, is het zinvol om alles te bouwen?
Maar dan inderdaad, en dat is wel grappig inderdaad dat jij het zegt. Want ik had het natuurlijk buiten de opname of de uitzendingen om gezegd dat ik dat al gedaan had. En dat zegt me wel meteen aan het denken. Want dat is wat jullie aan het doen zijn. Jullie doen het op een professionele schaal. Waarbij je voldoet aan de voorwaarden, aan de wet en regelgeving. Want bij grote corporates kan je dat foutje eigenlijk niet veroorloven. Wat je als individu wellicht nog wel kan.
Ja. Ja.
Is dat eigenlijk goed omschreven wat ik nu zeg?
Nou ja, zeker. Dus er zijn binnen de IT bepaalde standaarden waar je op zijn minst aan moet voldoen. Wil je iets veilig naar productie brengen? Nou, kan je op een blaadje geven. Mensen in de business die hun eigen appje aan het bouwen zijn of wat dan ook. Ja, die hebben daar echt nog nooit van gehoord. Dus die zijn gewoon aan het rommelen. Dus wij zorgen er inderdaad voor aan de development kant dat het op een veilige manier gebeurt. Maar ook op het moment dat het live is, dat het veilig is. Dus dat het niet bereikt kan worden door externe of wat dan ook. Die extra laag komen wij daar inderdaad aan toevoegen.
En wat vraagt dat eigenlijk van degene bij jullie in het bedrijf die dit soort zaken ontwerpt?
Ja, je ziet een hele grote verschuiving eigenlijk naar de kant van architectuur en business consultancy. En wij hebben eigenlijk vanuit onze ervaring met low-code altijd al gezien dat je begint met build the right thing, dan build the thing right, build it fast. En dat principe is eigenlijk nog in een stroomversnelling gekomen door de opkomst van agentic AI. Of agentic.
Ja, en low-code heb je dan eigenlijk over. Er wordt minder codes gebruikt om te kunnen ontwikkelen.
Ja, dus low-code is eigenlijk een vorm van development waarbij je al zorgt dat er vaste componenten zijn waarmee je kan versnellen in het bouwen. Dus dat was al een versnelling op traditionele high-code. Alleen wat je nu ziet is dat je kan zo snel gaan dat het nog belangrijker is om stil te staan bij wat Marijn net ook zegt. Wat gaan we eigenlijk bouwen? Want je moet ook afvragen, hoe past het in het totale landschap? Hoe ga ik er straks voor zorgen dat als het midden in de nacht omvalt, dat er ook iemand het kan bijhouden? En überhaupt, als je iets bouwt in door middel van vibecode bijvoorbeeld, als het kapot gaat.
Vibecode.
Ja, vibecode is de officiële term voor wat veel mensen kennen vanuit hoe je dan code met een Claude of een ChatGPT of wat dan ook. Wij hebben heel bewust ervoor gekozen om wat wij doen daarvan te distancieren. Dus we noemen het ook agentic application development. Intern noemen we het ook wel AAD. Dat had een wat leukere connotatie, wat fotootjes erbij.
Makkelijker.
Ja, precies, even AAD. Maar we zijn bewust weggebleven van vibecode. Want vibecode is datgene wat ik ook wel eens doe. Een dashboardje klussen in een avond. Waarbij je niet nadenkt over hoe wordt het bijgehouden. Is het secure? Is het schaalbaar? Alle vragen die bij enterprise applicaties wel nodig is. Daarom zeggen wij, dit is echt agentic application development. Het gaat echt over het bouwen van enterprise grade software door middel van AI.
Maar dat betekent weer heel veel kansen voor de klanten die jullie bedienen.
100%.
Hoe ga je dan met zo'n klant in gesprek om te kijken dat de behoeften die ze hebben, plus de kennis die jullie hebben over wat er werkelijk kan, goed in met elkaar matcht? Hoe werkt dat?
Nou, dat is ontzettend lastig. We hadden gisteren een klant over de vloer, een productiebedrijf uit Boxmeer. Werken 4000 man. En zij zien, wij moeten hier echt iets mee op grote schaal. Maar het is ook niet zo makkelijk om 4000 man te bereiken. Want je hebt het over mensen op kantoor. Je hebt het over mensen in een bouwplaats. En dat nog eens over heel veel landen. Mm-hmm. Dus wij noemen dat het evangeliseren van wat er allemaal mogelijk is. Het is best lastig om iedereen te bereiken. Dus dat betekent ook wel een gefundeerde aanpak. Hoe ga je al die afdelingen langs? Hoe zorg je dat topmanagement er voldoende van bewust is wat er allemaal mogelijk is? Dus daar komt ook een stuk inspiratie bij kijken.
En draagvlak meteen tegelijkertijd bij het inventariseren? Of komt dat later?
Nou, dat probeer je wel. Alleen het lastige is dat veel mensen zitten ook nog wel een beetje vastgeroest in een oude systeem, een oude manier van denken en werken en noem maar op. En dan zien ze ineens deze revolutie dat ze gewoon niet weten wat ze ermee moeten. Ze denken van ja, enerzijds het is heel mooi, maar ze denken ook, poh, wat ga ik me allemaal op de hals halen? Ja, daar moet je ze echt wel doorheen trekken.
Wel een leuke ontwikkeling toch?
Geweldig. Echt fantastisch.
Ja, dus maar goed, dan even terug ook naar dat voorbeeld van dat bedrijf in Boxmeer. Dan heb je daar de inventarisatieronde gedaan en dan, wat gaat er dan verder gebeuren?
We kijken meestal naar twee dingen. Welke business cases liggen er? En dan kijken we naar welke impact maakt dat. Dus dat is bijvoorbeeld hoeveel tijd speel je vrij bij de mensen. Hoe kan je ervoor zorgen dat je meer first time right gaat doen? En dat soort zaken. Dus op dat soort metrics wordt er gekeken. En we kijken ook naar hoe technisch haalbaar is dit. Dan heb je een soort kwadrantje en alles wat eigenlijk rechtsbovenin de uitkomt. Dat zijn geschikte cases. Zij hebben recent een heel grote overname gedaan. Of eigenlijk andersom. Zij zijn overgenomen en ze hebben te maken met 40... ERP-systemen, die ze jaarlijks moeten betalen, hosten, onderhouden. Dus die CIO vraagt gewoon aan ons, kunnen jullie mij helpen om één voor één al die ERP's uit te gaan zetten, dat we het gaan integreren.
En daar zet je die agentic AI dus voor in.
Zeker, want je moet je voorstellen dat wij praten nu met elkaar. Stel, jij zou nu aan mij vragen, ik zou een app willen wat er ongeveer zus en zo uitziet. En wij zouden hier morgen zitten op hetzelfde tijdstip, dan zou die al bijna klaar zijn.
Ja, praktisch inderdaad.
Praktisch.
Ja,
dus het is gewoon zo tastbaar geworden. Mensen denken van, oh, als dit kan, nou ja, dan kan dat ook nog wel en dat ook nog wel. En ja, de mogelijkheden zijn oneindig.
Maar ik kan me voorstellen dat je dus als bedrijf ook de verantwoording nog meer al pakt. Dat je ook wel af en toe dit soort ontwikkelingen moet afremmen.
Zeker.
Want de zorgvuldigheid gaat hier ook mee verloren. Ja. Op het moment dat mensen denken dat je in no time alles maar kan ontwikkelen.
Het is denk ik een blessing en een curse tegelijkertijd. Want als je kijkt wat bedrijven over het algemeen spenderen ze 40% van hun IT-budget aan technical debt. Dus systemen die ze in het leven moeten houden omdat ze eraan gebonden zijn. Die technical debt kan je nu versneld oplossen. Je kan opeens systemen waarvan je denkt, ik heb er gewoon geen geld meer voor om dit op te lossen. Dat kan opeens met een snelheid en met een budget waar dat voorheen niet mogelijk was. Tegelijkertijd, als je het nu niet slim doet en niet goed nadenkt over build the right thing. En wat gaan we nou wel of niet oppakken. Ga je stiekem een gigantische technical debt bouwen. Want als je nu iedereen maar loslaat en alle tools gaat laten vervangen. En overal maar kleine initiatieven op laat poppen. Dan heb je over 5 jaar een nog rampzaliger technisch landschap dan waar je nu staat.
Ja.
Dus inderdaad, die guardrails daarin zijn cruciaal.
En daarbij hoor je natuurlijk ook heel vaak dat bepaalde banen staan onder druk. Disruptief, om het zo te benoemen.
Ja.
Stel dat dat ook te hard loopt, die ontwikkeling gaat en het gaat onderuit, omdat het niet waterdicht is, dan heb je natuurlijk nog een groter probleem.
Zeker.
Zijn dat soort scenario's makkelijk bij jullie klanten in beeld te brengen, tastbaar te maken?
Ja, zeker. Maar je moet je voorstellen, dit was echt 5 tot 7 jaar geleden ook al. Toen was Civics nog voornamelijk bezig met robotic process automation. En toen bouwden wij een keer een oplossing ergens voor een verzekeraar. En toen kwam er achteraf iemand naar mij toe en die zei, Marijn, leuk wat jullie allemaal gaan doen. Maar je hebt er niet bij verteld dat ik straks geen baan meer heb. Maar wat je in werkelijkheid ziet gebeuren, er is zoveel werkgelegenheid dat die mensen niet hun baan verliezen, maar dat ze ander werk gaan doen. En dat hoor je natuurlijk overal, maar dat zien we daadwerkelijk gebeuren. En er zijn echt wel werkzaamheden waarvan je kunt afvragen, bestaan die straks nog? Maar dat wil niet zeggen dat een baan per definitie verdwijnt.
Nee. Dan wat betreft de ontwikkeling, ja, waar gaat dat naartoe, dat agentic AI? Want je kan dus alles bedenken, maar het moet voldoen aan wet en regelgeving als het bij grote enterprises gaat. Hoe werkt dat samen? Hoe werkt dat samen bij jullie in de keten bijvoorbeeld ook?
Ja. Ja, het is een interessant, noem het bijna een schaakspel wat je met AI aan het doen bent. Want toevallig hadden we gisteren een discussie met het team dat onze AI-platform aan het bouwen is. Want het is belangrijk om te weten, wij bouwen dus nog steeds wel de guardrails om AI heen. Om te zorgen dat het zich houdt aan bepaalde standaarden, security, et cetera. Alleen de grap is, waar je voorheen moest nadenken, hoe bouw ik iets zodat de mens het niet omzeilt. Ben je nou aan het nadenken, hoe bouw ik iets wat een AI niet omzeilt. Maar dat is zo'n andere manier van denken. Er is een iconisch voorbeeld van een AI die een opdracht krijgt om te zorgen dat een puzzel gelijk is aan een lijst in zijn, die opgeslagen staat op zijn harde schijf. Uiteindelijk komt hij er niet uit en verwijdert hij de lijst van zijn harde schijf. Want feitelijk gezien klopt het nu.
Mm-hmm.
Want de lijst is er niet meer, dus voldoet hij aan de eisen.
Ja.
Dus opeens om nu na te denken over wat zijn de guardrails voor een AI die aan het bouwen is, moet je gaan nadenken welke andere manier, want AI is lui. Die kiest de makkelijkste weg. Dus je moet op een heel andere manier die guardrails plaatsen.
Ik heb wel eens gehoord, je kan een AI ook gewoon op zijn of haar donder geven.
Klopt.
Doe even beter je best. En dan zegt hij, oké, vooruit dan.
Ja.
Maar dat doe ik regelmatig. Toen ik in de auto hier naartoe was, toen had ik zeg maar deze voorbereiding die jij nu voor je neus hebt liggen, die had ik even in een LLM gegooid. Ging gewoon even praten, even het gesprekje voorbereiden. Ik zeg, heb je nog wat leuke voorbeelden of metaforen? Toen zei ik van, ja, dit is wel erg slap hoor. Kom eens uit wat beters. Oh, excuses.
Heb je eigenlijk het interview als het ware met AI geoefend van tevoren?
Nou, oefenen. Ik Ik ben niet van het helemaal uitschrijven.
Ik ben benieuwd. Heb je dezelfde vraag gekregen als dit gesprek nu uiteindelijk is uitgewond?
Nee, maar je moet je voor. Er kwamen voorbeelden als van ja, je moet AI zien als een dirigent in een orkest, wat je nieuwe mogelijkheden geeft. Dat soort slappe dingen. Ja, dat doe ik van mij allemaal niet. Maar het helpt me soms wel. Dat ik dacht van hé, dat is ook een andere manier om het te beschrijven. En dus ja, je gebruikt het zelf ook dagelijks.
Heel eerlijk. Ik denk dat je in deze tijd gek bent als je het niet zou gebruiken om je voor te bereiden op dit soort dingen. Nee, of
je klantbezoek. Precies. En je kan ook bijna geen programma meer maken zonder dat het over AI gaat. Dus volgens mij heeft iedereen daarmee te
helaas
maken.
Wel. Ja. We zitten ook op die hype.
Maar die agentic AI, dat is wel even belangrijk. Waarom is het zo dat Civix daar nu echt duidelijk die positionering in neemt?
Ja, we hadden eigenlijk eind van het jaar, begin van het jaar zijn we bezig geweest met de nieuwe positionering van het bedrijf. Je kijkt dan eigenlijk naar de as van de mens, of eigenlijk de medewerkers, de klanten, de markt en ook je investeerder. Dat is altijd waar je rekening mee moet houden als bedrijf. En we zijn eigenlijk op al die vlakken met de hele organisatie onderzoek gaan doen van waar staan we nou? Waar zijn onze mensen goed in? Waar beweegt de markt naartoe? Waar hebben onze klanten behoefte aan? En dan ontstaat eigenlijk een beeld van waar zit nou onze kracht? Waar staan we in ons element? En daar werd al vrij snel duidelijk dat wij eigenlijk in de historie van Civix hebben wij altijd de laatste technieken snel kunnen oppakken, die technische agility. Maar we hebben klanten daar vooral mee vooruit kunnen helpen. Vanuit die technical depth waar ze in zitten.
Ja, want je zit in de mid-market segment. Ja. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat daar ook niet alle kennis aanwezig is.
Nee,
en
zeker.
Je daar echt als kennispartner ook binnenkomt.
Nou, en dat is de andere kant. Wij komen echt binnen vanaf een businessprobleem. Dus we zijn ook niet een technische speler per sang. Dat zie je ook heel erg als je kijkt naar onze medewerkers. Die zeggen ook, ik wil vooral heel erg bezig zijn met wat is nou het probleem van de klant wat ik aan het oplossen ben. Wat is nou die impact die we bij elk project meten van, hebben we die impact ook gehaald? Dus hebben we ook ervoor gezorgd bijvoorbeeld dat de kosten laag bleven, maar ze wel konden groeien. Dat zijn dingen waar onze mensen het liefst mee bezig zijn. En de techniek beheersen ze als geen ander, maar het is niet het doel. En dat is wel een ander soort mentaliteit die onze mensen hebben, waardoor je ook ziet dat zoiets als agentic application development daar heel logisch bij aansluit.
Maar het is het middel, het is niet het doel.
Het is een middel en het is niet het doel. Maar de grap is, de nadruk komt veel meer te liggen op dat businessprobleem, op die architectuur, het denken, hoe past het nou in het totaalplaatje? Omdat die techniek eigenlijk voor een groot deel nu door AI zelf gedaan wordt.
Maar daar ligt ook wel het grootste risico. Als je kijkt, vorig jaar was commercieel gezien de vraag die het meest aan ons gesteld werd: help, wij moeten iets met AI. Dan kan je vertellen, zo'n vraag leidt tot niks. Bedrijven die zitten in een bepaalde business, die hebben echt bedrijfsproblemen, die hebben uitdagingen. En dat moet altijd het vertrekpunt zijn. En dat is ook wat Marie-Lou zegt, dat die twee werelden, die brengen wij bij elkaar. Dus we doorgronden een organisatie, een sector, de daadwerkelijke problematiek. En dankzij de techniek vandaag de dag kunnen we dat versneld, echt met de snelheid van het licht bijna, kunnen we dat aanpakken.
Hoe ver ga je dan eigenlijk in het ophalen van data, maar wellicht ook van kennis of wellicht de bedrijfsstrategie of de bedrijfsplannen om uiteindelijk daadwerkelijk met de juiste oplossingen te komen?
Ver.
En dan kom je dus op het punt dat zij, je klanten, gaan al ver in het leveren van informatie. Dus daar ontstaat een enorme vertrouwensband.
Ja, absoluut.
Hoe krijg je dat voor elkaar?
Ja, dat gaat niet over één nacht ijs. Maar we hebben altijd een model neergezet. En dat heette voordoen, samen doen, zelf doen. Dus als wij starten bij een organisatie, dan hadden zij vaak niet de capabilities in huis. Dus dan deden wij het voor hen. Maar we hadden ook een academy. Dus dan hielpen we ze mee. En zo ontstaat er een vertrouwensrelatie. En dan vanuit dat zelf doen zou je denken, hey, en dan is er op een gegeven moment geen rol meer voor Civix. Want dan kunnen ze het zelf.
Ja.
Maar de praktijk leert, door al die technologische ontwikkelingen blijven ze van ons afhankelijk en kunnen wij altijd weer iets nieuws brengen. En dat is ook wat Marie-Lou zegt. Wij zorgen ervoor dat we altijd on top zijn of van de laatste ontwikkelingen, zodat je relevant blijft. Dus zo'n vertrouwensrelatie, zeker in een consultancy business zoals de onze, dat is het moeilijkste om op te bouwen en het makkelijkste om te slopen. Dus dat is van alles en nog wat afhankelijk.
Dus dat zit in de vezels van het bedrijf, in de cultuur van jullie als bedrijf ook.
Ja. Nou ja, en het is iets wat we eigenlijk altijd al gedaan hebben in de vorm van ook een sprint nul. Dus dat is waarbij we een engagement altijd starten met: wat is nou eigenlijk de situatie waar we in terechtkomen? En waar kunnen we nou die waarde toevoegen? Hoe wordt dat gedaan? Maar ook bijvoorbeeld al kijken naar een stukje adoptiemanagement of change management. Dus waar staat de organisatie om dit straks succesvol impact te laten maken? En dat is ook dat moment waarop je het meeste vertrouwen gaat opbouwen. Waarbij je ziet dat onze mensen ook vaak al in de wij-vorm van de klant praten. Dus dat vond ik een van de mooiste dingen, dat ik meeliep met een sprint nul. En ik sprak een van onze medewerkers, toen was ik zelf net aan boord. En ze had het over de klant in haar vorm, alsof zij van de klant kwam. En dat zei ze ook van ja, ik vergis me er vaak in. Want als ik daar induik, dan duik ik ook helemaal in het bedrijf. En ze gaat mee met proefritjes maken. Dit is toevallig een grote autodealer, of importeerder eigenlijk. En dan gaat ze gewoon mee met allerlei bedrijfsdingen die ze daar doen. Want het wordt... Ja,
ze leert het bedrijf kennen en snappen.
Ja.
En dan pas kan je gaan bouwen.
Exact.
Is dat ook iets waar jullie in Nuuk in zijn? Of gebeurt dat eigenlijk altijd bij softwareontwikkeling?
Ik denk dat in softwareontwikkeling is dit zeker uniek. En dat is ook een beetje waar we naar refereren. Van we beginnen echt bij het businessprobleem. Want je ziet natuurlijk heel veel applicatie developers en bouwers. Die starten bij de oplossing. Of eigenlijk het bouwen van nu wil je een ERP hebben.
Dus eigenlijk starten ze met de belofte.
Ze starten eigenlijk met de technische oplossing. Met dat eigenlijk als
dat is de belofte. Dus ja. Dan moet hij nog gaan werken.
Ja. Ja, dat wel, ja. Dat is wel waar.
Ja, en kijk, uniek. We zijn niet de enige. Maar wat het, ik denk, ons goed maakt, is dat we zijn groot genoeg om grote organisaties te helpen. Maar we zijn ook klein genoeg om iedereen nog heel erg belangrijk te vinden. Dus alle organisaties die krijgen aandacht van Marilou en mij tot bij wijze van spreken degene die net binnenkomt. Dus daarmee maken we blijvend het verschil, zeg maar. Het is niet zo dat je ook wel eens hoort dat iemand dan binnenkomt, een partner bij wijze van spreken, en dan gaat het project daadwerkelijk beginnen en dan zie je die nooit meer terug en dan komt er een ander binnen. Dat zal bij ons niet gebeuren.
Maar goed, dit hoor je natuurlijk wel heel veel. Maar ik denk dat uiteindelijk gaandeweg dat proces, de aanvliegroute, je al merkt of er een match is wel of niet, toch?
Zeker.
Tot slot, tips voor bedrijven. Wat kunnen bedrijven die op dit moment eigenlijk met dit soort vraagstukken zitten en wellicht nog helemaal door de molen moeten om erachter te komen wat nog meer anders zou kunnen. Wat kunnen ze nu concreet als eerste stap zetten?
Ons bellen voor een sprint nul.
Nou, dat is wel makkelijk.
Klopt.
Toch?
Wel duidelijk.
Ik wou dat zeggen. Je vraagt het.
Nou ja, ik moet denken aan als je in een omgeving zit met verouderde systemen waarvan je denkt of dacht, daar wil ik mijn vingers niet aan branden. Bel dan ons. Want juist die complexe omgevingen, daar hebben we al verschillende voorbeelden van. Dat kun je echt anders doen. Dus je kunt die oude systemen echt uit gaan zetten. Die mensen kun je eindelijk echt wel met pensioen sturen. En je kunt vervolgens met nieuwe spullen aan de slag en dus de waarde uit AI gaan halen. Dan moet je ons zeker bellen.
Maar ik denk wel, en dat is misschien wel een belangrijke nuance om te geven. Er is wel al een stukje soul searching als organisatie dat je eraan vanaf moet doen. Want je moet wel bij jezelf al nadenken, welke richting wil je eigenlijk op? Want ook voor ons, wij kunnen pas succesvol zijn als een bedrijf wel al in ieder geval weet welke strategische richting ze hebben. En welke impact ze willen maken. Dus ik denk dat voordat je met al dit soort dingen wil beginnen, zet die stip op de horizon, zodat je weet waar je naartoe wil bewegen. Want dan kan je spelers zoals Civix, en bij voorkeur Civix, maar goed, andere spelers ook.
Ja.
Je kan natuurlijk andere bedrijven daar ook voor inzetten. Maar dan kan je ook gericht gaan kijken naar wat wil je bereiken. Hoe komen we naar dat stip op de horizon? Zonder die stip, ja, dan gaat het heel moeilijk worden om echt impact te maken.
Dus met andere woorden, eigenlijk je plan in de molen.
Ja.
Dat is het begin.
Ja.
Hoe meer informatie je er kwalitatief in stopt, hoe beter de oplossing
wordt. Absoluut.
Mag ik jullie alle twee danken voor de komst naar de studio hier. Marilou van Doorn en Marijn van de Poel van Civix.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op Nuuk Business Radio.